Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat daar verder volgt, Psalm 40, het vierde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de schrift en wel uit Lucas 22, de versen 39 tot en met 53. Lucas 22, vers 39 tot en met vers 53. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen Lucas 22, daarvan vers 39 tot 53. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilt het, deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hogepriesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen, die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken, maar dit is uw ure en de macht der duisternis.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 22, de versen 6, 7 en 8. Psalm 22, de versen 6, 7 en 8 gaan we samen zingen. Er zal straks bij de uitgang worden gecollecteerd en die collecte is voor de diaconie en de kerk en thuis kunt u via de giro uw gaven overmaken. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 22, wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij en wat daar verder volgt. gemeente, hier in dit kerkgebouw en thuis, bij de computer of bij de kerktelefoon. Wij zijn hier samengekomen om te horen en te luisteren naar het woord van God. Velen luisteren mee en dat mag. We zijn samengekomen in zeer bijzondere omstandigheden. Er is wereldwijd een coronavirus en dat eist heel veel slachtoffers. We zijn samengekomen hier in het kerkgebouw met weinig mensen. En er luisteren thuis velen mee, kinderen, vaders, moeders, jongeren en ouderen. We hopen op deze manier stil te staan hier vanmorgen bij het woord van God. We zijn ook in de lijdensweken. De coronacrisis brengt veel lijden in deze wereld. En als we nu de Bijbel kennen, dan weten we dat het lijden een oorsprong heeft. En die oorsprong ligt in Genesis 3. Dat is een gevolg van de zonde. Op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. Maar als we de Bijbel goed lezen, dan weten we ook dat God een middel heeft gevonden tegen de zonde. Want er staat in de Bijbel dat alle schuld, alle zonde, alle ziekte, alle kwaal op de Heer Jezus werd gelegd. De Heer Jezus had zelf geen schuld. Hij heeft nooit zonde gedaan. Maar hij was de middelaar. Hij werd tot zonde gemaakt. En elke zonde heeft God de Vader op hem gelegd. En hij heeft die zonde niet laten liggen. Hij heeft er niet makkelijk over gesproken. Hij heeft voor die zonde betaald. Zodat de zonde kon worden weggenomen. Zodat er weer herstel kon komen tussen God en mensen. En dat is het grote wonder van het evangelie. Dat God in deze wereld, die zo geraakt wordt door allerlei ernstige zaken, een zaligmaker laat prediken en er een verlosser in ons midden wandelt, die ons waarlijk verlossen kan van alle ellende, van alle zorg op deze aarde. Dan moeten wij natuurlijk wel gehoorzaam zijn aan de regels van de overheid. Want die zijn genomen met het oog op onze volksgezondheid. Dan moeten wij ook gebruik maken van de medische middelen die wij gelukkig in dit deel van de wereld in overvloedige mate hebben. Maar laten we vooral niet vergeten om de Heere te bidden om zijn onmisbare zegen. Want aan de zegen van God is alles gelegen. Zullen we daarom vandaag ook maar weer niet opnieuw gaan stilstaan bij dat middel wat God nu heeft aangewezen en tot stand heeft gebracht om zondige mensen te verlossen van de zonde en van de gevolgen van de zonde. En dat middel is de zaligmaker, de Heer Jezus, die in zijn lijden de verlossing heeft verdiend. En die als de opgestane en de levende die boodschap van verlossing laat klinken. En die verlossing ook uitdeelt aan zondige mensen. We hebben een volkomen zaligmaker. Die volkomen kan zaligmaken al degenen die door een oprecht geloof tot hem gaan. We staan vanmorgen opnieuw stil bij het lijdensevangelie. En wil uw aandacht vooral bepalen bij Lucas 22, de versen 39 tot en met 46. We lezen u uit dit gedeelte de versen 39 tot en met 42. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan de plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We komen in dit gedeelte, dit Bijbelgedeelte, de worsteling tegen van de Heer Jezus, de zielsworsteling. En we letten dan op een drietal dingen. In de eerste plaats staan we stil bij de noodzaak van deze worsteling. In de tweede plaats gaan we letten op de aard van deze worsteling. Het karakter. En in de derde plaats zullen we dan stilstaan bij het doel van deze worsteling. Dus het gaat om de zielsworsteling van de zaligmaker. Eerst dat die nodig is. In de tweede plaats het bijzondere karakter. En in de derde plaats het doel. Gemeente, hier, in de kerk of thuis. We zijn in de lijdensweken. We weten dat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. En dat God in het Oude Testament de komst van het vrouwenzaad de Heer Jezus heeft beloofd. Genesis 3 vers 15. En dat de Heer Jezus in de volheid van de tijd, het door God bepaalde tijdstip is gekomen. We lezen immers in Lucas 2 vers 7. En ze baar daar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En het geschiedde. Echt gebeurd. Er kwam in deze wereld een verlosser. Nu is er in de Bijbel veel te vinden over de persoon van deze verlosser. En van het grote verlossingswerk wat hij tot stand heeft gebracht. We lezen bijvoorbeeld in de Bijbel over het begin van zijn verlossingswerk op deze aarde. De Heer Jezus is begonnen in Nazareth, waar hij werd ontvangen. En daarna in Bethlehem, waar hij werd geboren. En vanaf zijn geboorte is hij de zaligmaker. En leed hij. En baande hij de weg terug naar God. Wij lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus opgroeide tot een man van 30 jaren. Want hij nam toe in wijsheid en genade voor God en de mensen. Ook dat was lijden voor de Heer, hoe hij in Nazareth opgroeide en hij het vak van zijn vader beoefende, namelijk timmerman. Zo stond hij ook bekend, de timmerman uit Nazareth. De Heer Jezus heeft met zijn handen gewerkt. Het is dus heel goed om ook iets te leren doen met onze handen. Het zij als hovenier, het zij als fietsenmaker, het zij als automonteur, maar een vak wat we leren, dat heeft waarde. De Heer Jezus was timmerman, tot zijn 30ste jaar. Daarna ging de Heer openbaar optreden. En wat heeft hij in dat openbare optreden veel miskenning en ongeloof ontmoet. Hele heerlijke daden heeft de Heer gedaan. Hij heeft mensen weer beter gemaakt. Blinden werden weer ziende. Kreupelen konden weer lopen. Armen werd het evangelie verkondigd. De heilstijd was aangebroken en dat bleek uit de daden en de woorden van de zaligmaker. Hij liet zelfs broden vermenigvuldigen. En zelfs doden werden opgewekt. Lazarus, jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus. En toch hebben de mensen over het algemeen niet begrepen dat Jezus de Messias was. Dat heeft de Heer geleden onder de miskenning door de fariseeën en de schriftgeleerden en de priesters. Dat heeft de Heer geleden onder de miskenning door de mensen in het algemeen. Die dachten dat hij maar een rabbi uit Nazareth was. Een rabbi uit Galilea. Dat kon natuurlijk niet veel voorstellen, zo was de algemene volksopinie. Dat heeft de Heer ook geleden door het onbegrip van zijn discipelen. Petrus, die met een zwaard dat koninkrijk der hemelen wilde verbreiden. De Heer heeft het allemaal aan geleden, zijn hele leven lang. Hij werd geboren. Hij groeide op. Hij trad op. En tenslotte de laatste fase van zijn leven hier op aarde. De laatste delen van de lijdensweg. En dan komen we bij de diepte van zijn lijden. Het begin van zijn lijden. De voortgang in zijn lijden. De diepte van zijn lijden. En dat vinden we hier. In Lucas 22. We komen nu op de allerdiepste plekken van de lijdensweg van de zaligmaker. De worsteling in Gethsemane. Op donderdag, op vrijdagnacht. En de volgende dag. De drieurige duisternis aan het kruis van Golgotha. De Heer heeft heel diep geleden. Wij zeggen in de 12 artikelen, nedergedaald ter helle. Dat is dus een vast onderdeel van onze christelijke belijdenis. De Heer daalde af in het rijk van de dood. In ontzettende angsten. De angst der hel heeft hem alle troost doen missen. En iets daarvan vinden we hier in dit gedeelte. De diepte van het lijden van de zaligmaker. De enorme worsteling die hij heeft moeten volbrengen. Alle evangelisten beschrijven deze geschiedenis. We vinden die worsteling in Gethsemane in Matteüs 26, vers 36 tot en met vers 46. We vinden hem in Marcus 14, vers 32 tot en met 42. Matteüs en Marcus beschrijven die worsteling in Gethsemane vrij uitvoerig. Marcus en Matteüs vertellen ons ook dat de Heere met drie discipelen zich ook nog wat meer afzonderde. En hoe de Heere tot driemaal toe de discipelen heeft gemaand om waakzaam te blijven. Lucas beschrijft het wat korter. En waarom zou Lucas dat nou toch wat korter beschrijven? Vers 39 tot en met vers 46. En toen ik dit gedeelte las en nog eens las en nog eens las, dan doe je een ontdekking. Elke zin heeft een onderwerp. Het onderwerp is het belangrijkste. Ik ga naar huis. Ik is het onderwerp. Je hebt het over die persoon die naar huis gaat. Wie is het onderwerp in al die versen die we hier lezen? Wie is nu de belangrijkste persoon? Is dat Johannes of Petrus? Is dat Pilatus? Is dat het Sanhedrin? Laten we maar gaan lezen in de Bijbel. En het is als Lucas dat wil benadrukken in dit gedeelte. Vers 39. En uitgaande vertrok hij. Onderwerp van deze zin is weer Jezus, de zaligmaker. Het volgende vers. En als hij aan die plaats gekomen was, zien we de Heere bidden. Ook in vers 40 is het weer de Heere Jezus het onderwerp. Vers 41. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp. Weer opnieuw de Heere Jezus het onderwerp. Vers 42. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Weer de Heere Jezus het onderwerp. Het 43ste vers. En van hem werd gezien. Het 44ste vers. En in zware strijd zijnde werd zijn zweet als grote druppels bloed. 45. Het gaat allemaal over de zaligmaker. Het gaat niet meer over de discipelen. Het gaat ook niet over wat er allemaal omheen gebeurt. Het gaat erom wat nu de zaligmaker heeft gedaan en wat het hem heeft gekost om die weg terug te banen naar God. Van alle verzen. In deze worsteling is de Heer het onderwerp. Ach, hij is eigenlijk het onderwerp van heel de Bijbel. Vanaf Genesis 3 vers 15. Tot en met het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waar Johannes zegt, ja, kom Heer Jezus. Gaat het over het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is de boodschap van de kerk in deze wereld. Er is een zaligmaker gekomen. Een verlosser gekomen. Die al de zonde wegdraagt. En waarop al de ziekten zijn gelegd. Wat een diep inzicht heeft Lucas. En Lucas gaat terug op de apostel Paulus. Want het evangelie als medewerker van de apostel Paulus uit de mond van Paulus gehoord. Dat een diep inzicht wordt hier door de Heilige Geest in het werk van de Heer Jezus getoond. Waarom moest de Heer dan die drinkbeker drinken? We lezen in vers 39 dat de Heer de paaszaal verlaat en naar de Olijfberg gaat. En zijn discipelen gaan met hem mee. We lezen in het 40ste vers dat hij zijn discipelen aanspoort om te bidden. Zodat ze niet in verzoeking, in verleiding komen tot zonde en tot struikelen. Daarna knielt de Heere neer en bidt in het 41ste vers. En in vers 42 horen we de zaligmaker bidden. Dat hebben we ook op de biddag overdacht. Hoe de discipelen de zaligmaker hoorden bidden. En ze daar aan de vraag verbonden. Heere, leer ons bidden. En hier horen we de Heere bidden. Vader. Zelfs als bij het onze Vader. Hier hebben de discipelen onze Vader geleerd. Hier neemt hij die Vadernaam op zijn lippen. Hij is de Zoon. God de Vader is de Vader. En God de Heilige Geest is de derde persoon. De Zoon bidt tot de Vader. Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen. Of gij wildet deze drinkbeker. Dat beeld van de drinkbeker, dat komt uit het Oude Testament. Vooral uit de psalmen. Die de Heer Jezus in zijn lijdensweg zo nadrukkelijk op zijn lippen heeft genomen. We lezen in Psalm 75. Maar God is rechter. Hij vernedert deze en verhoogt gene. Want in des Heeren hand is een beker, een drinkbeker. En de wijn is beroerd, vol van mengeling. En hij schenkt daaruit. Doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesem uitzuigende drinken. God is rechter. God deelt als rechter een drinkbeker uit. Die drinkbeker is de drinkbeker van Gods toorn, van Gods recht. En die beker moet gedronken worden. Niet leeg gegooid, gedronken. We komen dat ook tegen in Jesaja 51 vers 17 en Jeremia 25 vers 15. De Heer Jezus gebruikt ook dat beeld. Of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Dat zegt de Heer als middelaar. Naar de ervaring en naar de beleving van zijn menselijke natuur. Maar de Heer voegt er onmiddellijk aan toe. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daarom is ook dit gebed zonder zonde. Het is een volkomen onderwerping als middelaar aan de wil van zijn Vader. Maar dit gebed toont ons wel de diepe worsteling en de diepte van de lijdensweg die de Heere moest gaan. Dan lezen we verder in vers 43 dat er zelfs een engel uit de hemel door hem gezien werd en die hem versterkte, misschien Gabriel. Misschien Michael, een van de aartsengelen. Dat weten we niet precies. Het is wel opmerkelijk dat de engelen er ook bij zijn. En dat de engelen vanuit de hemel, vanuit de heerlijkheid, die gang van hun koning hebben gezien. De engelen waren erbij toen de Heere werd geboren. Toen hebben ze gezongen, eer zij God. De engelen zijn er ook bij als de Heere leidt en de prijs voor de zonde betaalt. We lezen verder. Dat er dan een zware strijd is. En dat de Heere in die enorme worsteling te ernstiger bidt. Ja, zijn zweet werd zelfs als grote druppels bloed. Daarna een zware strijd in het Grieks. Staat daar een bijzonder woord. Komt één keer voor in de Bijbel. En dat woord, dat wil toch vooral de diepte, de zielennood van de Heere duidelijk maken. In het 45e vers lezen we dat de Heere opstaat van zijn gebed en de discipelen slapende vindt. In vers 46 blijkt dat de Heere in die gebedsworsteling heeft overwonnen, want hij is nu volkomen bereid om de weg naar Golgotha te gaan. Deze gebedsworsteling, zielsworsteling, was in de eerste plaats nodig. Daar wil ik eerst even iets van zeggen. Waarom is dit nu nodig? En waarom wordt dit door alle evangelisten aan ons uitvoerig gemeld? In de eerste plaats was dit nodig. De Heer gebruikt ook die woorden vanwege die drinkbeker. Die drinkbeker die gevuld is met de toorn van God. Hoe is die toorn ontstaan? Waarover gaat die toorn eigenlijk? Die toorn is ontstaan door de zonde. God heeft in Genesis 2 gezegd: als u ongehoorzaam bent, als u eet van de boom van kennis van goed en kwaad, dan zult u de dood sterven. We weten dat de mens gestorven heeft, gegeten heeft, en daarmee het oordeel van de zonde op zich gehaald. En de zonde is gaan woekeren in deze wereld. De zonde woekert in het leven van jongens en meisjes. De zonde woekert in het leven van ouderen. De zonde woekert in onze samenleving op allerlei manieren. Er is niemand die zal ontkennen dat er kwaad is in deze wereld. En dat kwaad, dat doet veel verdriet. Dat kwaad, dat schept heel veel pijn. We merken het ook vandaag om ons heen. Hoe worden wij nu van dat kwaad verlost? Er kwam een verlosser. En hij worstelt hier. Hij krijgt die beker aangeraakt. Niet vanwege zijn eigen zonden, maar vanwege de zonde van het menselijke geslacht. Daarom heeft hij hier geworsteld. En daarom gaat hij straks naar Golgotha. Waren er geen zonden, dit was niet nodig geweest. Maar vanwege de zonde heeft hij Jezus geworsteld. Er werd zijn zweet grote druppels bloed. Er is nog een reden waarom de Heere hier in Gethsemane die hele zware strijd moet strijden. God ziet de zonde nooit door de vingers. God is een God van recht. God heeft een orde geschapen in deze wereld. Maar ook in de zedelijke wereld. Die orde vinden we in de 10 geboden. En wie die orde overtreedt, die heeft niet alleen zonde gedaan, maar die krijgt straf. Dat kan zelfs een kind begrijpen. We hebben in Nederland een verkeerswet. En die verkeerswet bepaalt dat je voor een rood licht stopt. Wie niet stopt voor een rood licht, kan een boete krijgen. Die doet een overtreding. Zo doen we allemaal overtredingen en zonden. Maar overtredingen en zonden zijn niet neutraal. Het is niet zo dat je een overtreding begaat en vervolgens weer gewoon verder kunt. Nee, zo'n overtreding, dat leidt tot een boete. Dat wordt bestraft. In Utrecht heeft iemand een terroristische aanslag gepleegd. Van de week hebben we gehoord dat deze man een levenslange gevangenisstraf krijgt. Kijk, zonde, daarop volgt straf. Zo geldt dat ook voor God. Mensen hebben niet goedkoop gezondigd. God heeft recht. En God eist dat de zonde bestraft wordt. Niet alleen de grote zonde, niet alleen de hele erge zonde, alle zonden, tot de kleinste toe. De Heer Jezus heeft hier in Genesis, in Gethsemane geworsteld, omdat Hij de straf op de zonde moest dragen. En die heeft Hij gedragen. De volgende dag op Golgotha zal Hij die beker van God storen, want dat is de straf van God op de zonde, volledig leegdrinken. De Heer Jezus heeft die beker, ik bedoel dat eerbiedig, niet leeg gegooid. Wij kunnen een emmer water leeggooien. We kunnen een beker leeggooien. Jezus heeft die beker leeg gedronken. Hij heeft de straf gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Hier in Gethsemane ziet de Heer dat voor zich. Hoe Hij de volgende dag die drinkbeker moet leegdrinken. Hoe de hele hel op de been zal zijn. En dat is een diepe worsteling. Hij moet de straf dragen. Omdat God een God van recht is. Die nooit de zonde door de vingers ziet. Het zijn de zonden. Het is het recht Gods. En nou nog een reden. En dan gaan we gauw naar onze tweede gedachte. God heeft tot mensen gesproken. We lezen dat in het Oude Testament. God heeft de mens gemaakt en daarna met de mens een verbond gemaakt. We noemen dat het werkverbond. In dat werkverbond zei God: Adam, ik ben jouw God en wees mij gehoorzaam. En dan beloof ik je het onverliesbare eeuwige leven. God heeft dat verbond aan Adam geschonken. En Adam heeft in dat verbond bewilligd. De Heer heeft ook gezegd in dat verbond: Adam, als je niet gehoorzaam bent, dan komt de straf. En wat God zegt, dat gebeurt ook. Adam heeft dat verbond verbroken. Dat lezen we in de Bijbel. En alles wat God in de Bijbel heeft gezegd, dat wordt ook uitgevoerd. Er staat niet één vers in de Bijbel waarvan God zegt: nou, dat heb ik wel gezegd, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet zo. Nee. Alles wat God in de Bijbel heeft gezegd, wordt uitgevoerd. Als het gaat over Gods beloften, dan mag dat ons verblijden en verheugen. Er staan niet alleen beloften in de Bijbel. Er staan ook bedreigingen. En daar zouden we best bang voor kunnen zijn. Er worden veel boeken geschreven over beloften in de Bijbel. En dat is goed. Dat is nuttig. Ik heb nog niet veel boeken gelezen over bedreigingen in de Bijbel. Maar laten we onthouden. Die bedreigingen van God worden wel uitgevoerd. in de eerste wereld, in de tweede wereld, de wereld van Sodom en Gomorra. En ook hier in Gethsemane. Gods woord moet in vervulling gaan. En de Heer Jezus weet het. De mensen hebben gezondigd. Ik heb op mij genomen om te lijden, om te sterven. En daarom moet dat woord van God in vervulling gaan. Dat kan niet gebroken worden. Het is dus ook een opdracht vanuit de Bijbel. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Christus moet de dood sterven. Om de dood te kunnen wegnemen. Om voor de zonde te kunnen betalen. God komt niet terug op zijn woord. God volvoert zijn raad en zijn woord. En dat is de derde reden waarom de Heere hier in Gethsemane op de grond ligt te worstelen. Het is de zonde. Het is de straf op de zonde. Het is de onwrikbare vastheid van het woord, de bedreigingen Gods, die de komende dagen, weekuren zullen worden uitgevoerd. En de Heer Jezus weet het. Hij moet betalen. Want als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij de zaad zien. Zeg, heb u nou ook schuld? Heb jij schuld? Van nature weten we daar niet van. Maar als Gods geest komt, dan wordt het schuld in ons leven. Dan krijgen we in de gaten dat we door het rode licht zijn gereden. Er komt ook een keer de brief met de boete. En de boete moet betaald. Kunnen we zelf proberen te betalen. Dat kan met aardse boetes wel. Met euro's. Maar die boete die God uitreikt, die kan ik niet betalen. Kunnen mensen ook niet betalen. Die boete van de dood moet wel betaald worden. Hier vinden we een man. De middelaar. Die volkomen heeft betaald. Dat is het evangelie van de genade Gods. Onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit de 55ste psalm en daarvan het derde vers. 55 vers 3. Mijn hart voelt wee en bange nepen. De doodschrift heeft mij aangegrepen. En wat er verder volgt. Gemeente, we gaan nu naar onze tweede gedachte en dat is de aard van deze worsteling, deze zielsworsteling van de zaligmaker. En nu komen wij in de Bijbel op allerlei plaatsen worstelingen tegen van mensen. We kunnen denken aan Jacob die bij Peniel geworsteld heeft voor de ontmoeting met zijn broer Esau. Jacob worstelde met God en dat de zon oprees. We kunnen denken aan Daniel, Daniel 9, die een enorme gebedsworsteling heeft gehad met de Heere. Het gaat over het herstel van de tempel en de zonde van het volk. We kunnen ook denken aan Mozes en Paulus. Mozes zegt zelfs op een gegeven moment, delg mij uit uw boek. En Paulus die zegt dat het gaat over het Israëlitische volk, dat hij wenste wel verbannen te zijn voor het aangezicht van de Heere om zijn broederen wil. Allemaal worstelingen die de Bijbel ons iets van vertelt. Van mensen, grote mannen in het Koninkrijk Gods. Maar hier staat de meest diepe en de meest indringende worsteling van heel de Bijbel. Die vinden we in Gethsemane. En in het verlengde daarvan in de drieuurige duisternis op het kruis van Golgotha. En als we dan die worsteling eens bezien, dan zijn er een paar dingen die ik wil noemen en die opvallen in dit gedeelte. In de eerste plaats wordt er gesproken over de Olijfberg. Het heeft de discipelen bidt op dat hij niet in verzoeking komt en dat hij nederknielt. Je kon op twee manieren bidden. Normaal was dat de mensen in het oosten baden staande met de handen omhoog, maar je kon ook gaan liggen op de grond. En dat onderstreept nog weer eens hoe waarachtig deze worsteling is geweest. Daar kunnen we natuurlijk even bij stilstaan. De Heer was God en mens. God kan niet lijden. God kan ook geen pijn ondergaan. De Heer Jezus wel. Want hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En in die menselijke natuur heeft hij waarachtig geleden in zware strijd. Zijn bloed werd gelijk grote druppels bloed, zijn zweet werd druppels bloed. Het is echt waar, en de Hebreeënbrief schrijver die zegt dat ons ook. Want we lezen in Hebreeën 5, vers 8, vers 7 en 8, die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de doden kon verlossen, met sterke roepingen tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. Dus luister, in de dagen van zijn vlees, dus van zijn aardse lichaam, gebeden en smekingen gedaan heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen, die met sterke roeping en tranen geofferd heeft en verhoord zijn uit de vrees, dus vrees, angst heeft gehad. De angst der hel. Het is echt waar geweest. De zwaarste worsteling is ook een ware worsteling geweest. Wat heeft het de Heere gekost om die weg terug te banen naar God? En dat zal het de volgende dag van 12 tot 3 uur. Een hele diepe worsteling zijn. Dat heeft hij niet gedaan voor beste mensen. Dat heeft hij nu gedaan voor zondige mensen. Het is een ware worsteling. Maar dan gaan we nog wat verder. En dan komen we vooral bij vers 44. En ook de woordkeuze in het Grieks. Die wijst daarop. En in zware strijd. Bij het woordje zware wordt ook een kanttekening gevoegd. En dan lezen we in de kanttekening grote angstbenauwdheid. En we lezen dan in die kanttekening en wordt eigenlijk gezegd van de bangheid die iemand heeft eer de strijd aangaat, welke hier in Christus geweest is, niet zozeer vanwege het aanstaande lichamelijke dood, maar vanwege de last des toorns God tegen de zonde der mensen die hij droeg. Waar was de Heer nou zo angstig voor? Wat is nou die zwaarte van zijn strijd geweest? Is dat het lichamelijke lijden? Dat was ook zwaar. Maar het dieptepunt van zijn lijden is de toorn Gods. Dat hij de gemeenschap met zijn vader moest missen. Dat heeft de Heer geweldig aangegrepen. Vandaar dat hij hier in zware strijd is. Een ware, ook een hele diepe worsteling. Nooit heeft iemand zo geworsteld, zo diep en zo indringend. Dan valt er nog iets op in dit gedeelte. Door de andere evangelisten wordt dat nog eens extra benadrukt. Maar de Heer die zegt het hier een beetje aan het slot. Er komt wel een engel wordt van hem gezien die hem versterkte. Maar zijn discipelen, vers 45, vond hen slapende van droefheid. Het gaat om de discipelen. Het gaat om de mensen om hem heen. Heeft niemand de Heer hier geholpen? Ik heb wel gevraagd, bid. Ze hebben het niet gedaan. Discipelen niet. Petrus niet. Johannes niet. Judas had hem verraden. Petrus zou hem verloochenen. En zo stond de Heere daar alleen. En dat is ook iets wat we moeten overdenken. Alleen is hij die weggegaan. Hij alleen kon ook dit maar doen. Geen ander schepsel was hiertoe in staat. De goddelijke natuur heeft hem ondersteund in deze weg. En wat zien we deze heiland hier dan staan. In een ware, in een zware en in een eenzame weg. Paulus schrijft later in de brief aan de Filippenzen. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Wat heeft ook de duivel hier deze zware zielenstrijd proberen te verzwaren? Wat zal dat straks ook op Golgotha gebeuren? En tenslotte, wat is dit lijden, deze worsteling uniek geweest, enig. Nooit heeft iemand zo diep en zo indringend naar de hemel gebeden. Nooit hebben de engelen, nooit heeft de Vader een gebed gehoord. Met zoveel waarachtigheid en waarheid. Met zoveel getrouwheid. Hier worstelt de Zoon. Over de weg die hij zal gaan om te betalen. Hier zien we de zaligmaker. Als een volkomen zaligmaker. Als een gewillige zaligmaker. Als de enige zaligmaker. Er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. Zo zien we hier deze zaligmaker worstelen. Zo kruipt hij over de aarde. En zo drinkt hij de beker van de toorn Gods. Heb u hem nou nodig? De wereld lacht hierom. De godsdienst heeft dit niet nodig. Want die kunnen zichzelf wel redden. Een arm zondaarskind. Die niet meer bidden kan. Die verdiend heeft dat God aan hem voorbij gaat. Wat wordt het te wonderen. Dat er nou staat van die worstelende zalig maken. Hij de weg gegaan is van kribben naar kruis. Dat hij daar gekropen heeft over de aarde. Om zondaren zalig te maken. Wie is aan onze God gelijk? Dat zien we hier, die heerlijke gestalte van de middelaar. Dan moeten we het Paulus nazeggen. Dat we niets anders wensen te weten. Dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Die leidende middelaar, u lief geworden. Het oog des geloofs is gericht op hem die volkomen betaald heeft en in wiens lippen genade is uitgestort. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Dat zijn ziel zich tot een schuldoffer zou stellen, zo zal hij zaad zien. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. De eerste gedachte is de noodzaak van deze worsteling. De tweede gedachte is de aard van deze worsteling. En de derde gedachte is het doel. Waar loopt dit op uit? En dan zien we in vers 46 dat de Heer zegt, wat slaapt gij? Staat op, bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En in vers 45 lezen we, en als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. Vers 49 lezen we dat de Heer naar de hof gaat. De versen erop lezen dat hij worstelt. Nadat die zielsworsteling heeft plaatsgevonden, staat hij op. En zal hij de lijdensweg vervolgen. Gesterkt door zijn vader. Die hem tot nog toe altijd hoort. Krachtig. Door de geest der genade. En zo gaat hij zijn weg. En heeft ook deze worsteling een doel. En wat is dat doel? Wel nu, in de eerste plaats voor de zaligmaker. In diepe lijdenswegen heeft hij kracht gevonden in het gebed bij zijn vader. In een diepe weg heeft de Heere als het ware zijn vader de noden voorgelegd. Van dat aanstaande lijden. En heeft zijn vader een engel gezonden. Een goedkeurende blijk van de hemel. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En deze worstelende zaligmaker heeft in deze worsteling kracht ontvangen. Om ook de volgende dag, wat het Sanhedrin in hem zal veroordelen. Pilatus hem zal veroordelen. De soldaten hem aan het kruis zullen hangen. En hij 3 uur lang door alle machten van de hel zal worden omringd. Kracht ontvangen. Om staande te blijven. Staande te blijven. Als de Zoon van God. Zelfs in de allerdiepste nood zal hij desondanks uitroepen. Mijn God, mijn God. Waarom? Hebt gij mij verlaten? Denk dus nooit gering over het instrument van het gebed. Dat is het machtigste wapen wat God aan een kerk heeft gegeven. De worstelende zaligmaker is ons een voorbeeld. Hoe hij door het gebed heeft overwonnen. Is dat ook vandaag niet voor ons een belangrijke gedachte? Het gaat over ziekte. Het gaat over noden in ons leven. Het gaat over persoonlijke verhoudingen, moeite en zorgen. Loop de troon der genade aan. Er is een God in de hemel die het gebed en de worsteling hoort. U mag er met anderen over praten. U mag er met een medicus of wie dan ook over praten. U moet natuurlijk bij noden hulp zoeken, dat begrijp ik allemaal wel. Maar laat de troon der genade niet leegstaan. De Heer Jezus heeft dat niet gedaan. Laten wij het evenmin doen. Hij en anderen meer, ze riepen tot de Heer, die met gunstig oren hun geroep wou horen. Het eerste doel is dus de kracht. De betekenis van het gebed. Het tweede doel is dat hij, als het lam Gods, hier zich als het ware voorbereidt op de grote eindstrijd. Want er stond in Genesis 3 vers 15 dat die kop van Satan vermorzeld zou moeten worden. Dat is begonnen, die vermorzeling, bij de geboorte in de kribbe. Keer op keer is de Heer verzocht. En keer op keer heeft hij overwonnen. Nu maakt hij zich gereed om de laatste grote slag uit te delen aan de vorst der duisternis. En de hele hel is op de been, gemeente. Alle duivelen in de hel zijn wakker. Omdat het niet mogelijk is, maar één zondige gedachte bij deze heiland tot stand te brengen. Biddend en worstelen. Gaat de Heer zijn weg. Biddend en worstelend. Zal hij ook overwinnen. En zal de volgende dag, om een uur of vijf, worden gehoord. Het is volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat in de oorspronkelijke taal. Hier zien we die biddende zalig maken. Zich als het ware opmaken voor de laatste klap en de laatste slag die heftige vijand moet worden toegebracht. En hij opstaat. De overwinning is al zeker. Tweede doel. Dat die kop van Satan wordt vermorzeld. Vandaar dat de zaligmaker niet met een zwaard, niet met aards geweld, maar met het geweld van het koninkrijk van God, namelijk een biddende zaligmaker, staande is gebleven. Hij heeft dit gedaan als een voorbeeld. Hij heeft dit gedaan om alle helle machten te laten zien. De laatste slag die zal worden geleverd en overwonnen. En tenslotte, hij heeft dit gedaan. Ja. Ja. Dan zien we die discipelen liggen. En dan komt die bende met zware stokken aan. Die komen nota bene God zelf gevangenen. Want hij is God. God in de menselijke natuur. Hij is God. En waar heeft de Heer het nou ook voor gedaan? De discipelen hebben allemaal schuld gemaakt. Zijn nalaten geweest. Hij heeft voor hen gebeden. Dat hun geloof niet ophouden. Hij heeft dit gedaan. Opdat zijn kinderen verlost. Opdat zijn kerk gered. En dat zondaren behouden worden. Er is in de hemel een biddende, een dankende hoge priester. Er was een zaligmaker op de aarde. Die als priester zijn leven heeft gegeven. En voor zijn kerk heeft gebeden. Dat blijkt hij wel in Gethsemane. Dat blijkt ook keer op keer. En in die heiland is er nu verlossing voor allen die hem nodig hebben. Hij heeft nooit één zondaar afgewezen. Keer op keer horen we het in de Bijbel. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Hij ging met uitgebreide handen op het kruis van Golgotha. Niet één zondaar is niet welkom bij hem. Zondaren, wie het ook zijn, ze zijn welkom bij hem. Hij heeft dit gedaan om zondige mensen weer terug te brengen bij God. Om een weg te banen waar helemaal geen weg meer is. Om als de enige verlosser in deze wereld zich te openbaren. Van de held bij wie hulp is besteld. En zo horen we dat nu thuis. En zo wandelt hij nu in ons midden. Als een zaligmaker. Die in zware strijd. Grote druppels bloed heeft gezweet. En die tenslotte opstaat. En gereed is. Om de weg te banen. Terug naar God. Dan hebben we hier een bewogen heiland. Dan hebben we hier een borgtochtelijke zaligmaker. Dan hebben we hier een zaligmaker. Die ook vandaag nog tot zondige mensen zegt. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Waar zullen we dan anders heen gaan? Eenmaal heeft de Heer tegen Petrus gezegd: willen jullie nou ook niet weggaan? En dan komt het openbaar. En dan horen we de discipelen zeggen: tot wie zullen we heen gaan? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Wel nu, zo ook vandaag wandelt hij in ons midden. In zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. Bad hij te ernstiger. Misschien zegt u, kan niet meer. Goed, leg het dus aan de Heer voor. Bad hij te ernstiger. Misschien zegt u, hoe moet ik bidden? Heer Jezus kan het u leren. Want hij heeft zelf gebeden. Keer op keer. Misschien kent u het geheim van deze biddende heiland. Bad hij te ernstiger. Heer, nou heb u dat gedaan. Zou dat nou ook voor mij kunnen? Zou dat er ook in mijn leven praktijk mogen worden? Heb u dat er ook voor mij gedaan? Dat is het wonder van genade. Dat is het wonder dat God goed wordt voor een slecht mensenkind. Wat hij te ernstiger. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 57, 7e vers. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. En wat er verder volgt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.